Naar Jeremia, hoofdstuk 41. Moeten wij vanavond weer? In de buurt van het grote water dat bij Gibeon is, waren wij gebleven. Dat was vers 12 van Jeremia 41. De geschiedenis in deze hoofdstukken wordt tamelijk uitgebreid verteld. Dat wil zeggen, dingen van in het algemeen weinig historisch belang. Ik bedoel, koningen die komen en gaan, dat is van historisch belang, want dan moet je chronologie, je jaartallen aan afleiden enzovoort, je schema, chronologisch schema mee opbouwen. Maar hier gaat het over een handjevol, verhoudingsgewijs, een handjevol volk. Dat is overgebleven nadat Juda, dat wil zeggen Judea, het tweestammenrijk volledig vernietigd was geworden en Jeruzalem verwoest en de tempel verbrand en dat soort dingen meer. En toen was er nog daarna allerlei volk dat dan ineens weer op de proppen komt. Dat wil zeggen mensen die zich verborgen gehouden hadden of naar het buitenland gevlucht waren. En die komen dan, als de legers van Babel weer weg zijn, weer allemaal bij elkaar. En zo van, iedereen is weg en nou zijn wij hier nog. Maar het land en daarmee al wat erin was, was door Nebukadnezar overgegeven in de hand van Gedalia. Gedalia, ik hoop dat u dat onthouden hebt, en anders dan vertel ik het nu nog even, want je wordt overspoeld met allerlei namen hier. Het enige belang wat ik erin kan zien is dat het dus allemaal niet verzonnen is, want die figuren die genoemd worden zijn volstrekt voor het verhaal overbodig. U weet wel, die, de zoon van die, de zoon van die, en nog een ander iemand was de zoon van die en die. Ze worden hier geïntroduceerd en ze verdwijnen ook weer van de bladzijde. Maar wat u onthouden moet, is dat Nebukadnezar het land, of en wat er over was van volk, over had gegeven in de handen van een Gedalia. Maar die werd gewaarschuwd door een Johanan dat er het een en ander mis was. Dat er namelijk iemand was die heette dan weer Ismaël, en die had relaties met de Ammonieten, met het land over de grens. Nou ja, oostelijk over de grens. En zo, hij zegt, zal ik hem dan maar doden? En toen zei Gedalia, nee, want gij spreekt valselijk over die Ismaël. Dat ben je aan het eind van hoofdstuk 40. Maar u voelt het, voelt de spanning opkomen enzovoorts. En wat er gebeurt is inderdaad dat die Gedalia door die Ismaël gedood wordt. En het volk dat nog over was is nu in de handen van deze Ismaël, die hen dan wegvoert, was de bedoeling. Want dat is ongeveer het einde van hoofdstuk 41. Hij voert hen weg, althans in de richting van Ammon. Want de Ammonieten wilden er ook nog wel wat slaven bij. Daar komt het eigenlijk allemaal op neer. Maar de vraag is, wat gebeurt er met het handjevol, verhoudingsgewijs, een handjevol volk dat overgebleven is? Ik schat dat het toch minstens enige honderden personen geweest zijn. Misschien wel enige duizenden. Maar niettemin, dan nog is het een handjevol volk. Opmerkelijk was trouwens, en ik breng u dat alleen maar even in herinnering, dat wij in hoofdstuk 41, in het gedeelte dat we wel besproken hebben, reeds dat wij daar eerst geconfronteerd worden met 10 mannen in vers 1, en daarna met plaatsen waar allerlei volk vandaan komt, Sichem, Silom en Samaria, maar dat waren plaatsen, steden uit het voormalige rijk der 10 stammen. Daarna, was vers 5, daarna in vers 8 krijg je weer 10 mannen die dan die schijnen rijk te zijn. En die brengen het voor de gelegenheid levend af. Ik kom er nou niet op terug. En dan degene die gedood werden, want een deel van het volk werd dan weer gedood. Het werd dan weer geworpen in de kuil die koning Asa maakte in de tijd vanwege Baeza, de koning van Israël. Dat is in vers 9. En daar ben je dus ook terecht bij een gebeurtenis uit de geschiedenis van de 10 stammen. Het wordt toch wel een beetje opmerkelijk. En in hoofdstuk 42 komen we nog een keer aan het einde van 10 dagen. Hoe dat werkt, Het is een niet algemeen bekend verschijnsel. Wij kennen wel het verschijnsel van symboliek, waar velen ook trouwens grote moeite mee hebben. Maar soms worden dingen niet eens genoemd vanwege een symbolische betekenis direct. Maar ze worden slechts genoemd om ter associatie. Het is in de taal een bekend verschijnsel. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik het overigens niet ooit op school geleerd heb, dit soort dingen. Maar het is een manier van taalgebruik, waarbij men bepaalde woorden kiest die verband leggen met heel andere zaken. Die andere zaken houden er geen verband mee, maar toch, dan verschijnen ze ineens op de achtergrond. Ik bedoel dit. Je vindt, maar ik ga dit niet uitleggen wat ik nu ga zeggen, ik noem het alleen. Je vindt op een gegeven moment in de psalmen, kom je terecht bij psalm 88 en 89. Daar vind je de namen van Heman, ik ben altijd in de war met Heman, ja, weet ik het. Theman, Ethan, zie je, gooit altijd door elkaar. Ethan en Heman. En omdat ze bij elkaar zijn, die namen bij elkaar, word je gedwongen om een vergelijking te maken met de geschiedenis uit Genesis helemaal. Omdat je daar een Ethan en een Heman tegenkomt als zonen van Zera. En daarmee als zonen dan wel, als kleinzonen van Juda. En de vraag is dan, zijn die dezelfde als die de psalmen geschreven hebben? En het punt is dat dat eigenlijk helemaal niet uitmaakt, maar je wordt gedwongen om dat toch nauwgezet te bestuderen. En dan heb je het verband toch gelegd. En wie dan die Ethan en die Heman waren van psalm 88 en 89... ja, en misschien weten we het helemaal niet meer. Maar alleen al het gebruik van die naam legt verband met... Er was nog eens zoiets. Kijk, als je in het Nieuwe Testament leest over een Lazarus die uit de dood wordt opgewekt, dan moet je ogenblikkelijk denken, dan heette die in het Hebreeuws Eliezer of Eleazar. En hij was natuurlijk niet Eleazar, de zoon van Aaron. Hij was Lazarus en hij leefde anderhalf duizend jaar later of zoiets. Dus hij was niet dezelfde, dat weet je heel zeker. Maar je hebt het verband wel gelegd. En in dit geval is er, als u mij vraagt, typologisch verband tussen. Aantoonbaar, want het lijkt mij dat Lazarus, de opstanding van Lazarus, een type is van beeld, is uitbeelding is van de opstanding van de hoge priester. Maar nu niet van het oude verbond, maar een generatie verder, dat wil zeggen de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is niet maar associatie, maar dat is meer dan dat. Maar soms, omdat er symboliek achter steekt. Maar soms zit achter dit soort dingen niet eens symboliek, het is alleen maar associatie. En dat vind ik hier in elk geval in dit hoofdstuk, dat bij herhaling melden van 10, dat moet voldoende zijn om je gedachten te bepalen bij, weet je wel, dan komt dat bovenop te liggen. Oh ja, er waren nog 10 stammen, en die steden in het gebied van de 10 stammen, en 10 mannen. En wat je hiermee van doen hebt, is met de ondergang van het tweestammenrijk en met de beloften, dat was laatstelijk nog in Jeremia 33, over Israël altijd Gods volk en in ieder geval ook de continuïteit van de troon van David. Daar zit je mee, dat is het probleem wat hierachter steekt. Als het goed is, als je je Bijbel gevolgd hebt, de beloften gelezen hebt, die bovendien weer geciteerd worden, en dan ben je hier bij zo'n overblijfsel en dan denk je, hoe zou dat in vredesnaam gaan en hoe moet dat gaan met die vervulling van die beloften die God dan toch gedaan heeft. En een van de opties is dat het een en ander waarschijnlijk verder gaat dan toch bij die 10 stammen, als het bij die 2 stammen niet verder loopt. Of op zijn minst, als nou die 2 stammen ook al verdwijnen en de 10 zijn al verdwenen, dan moet ergens een draad opgepakt worden. Bij of de een of de ander. En dan lees je in het hoofdstuk, er waren 10 mannen en later zijn er nog eens 10 mannen, weer anderen en dat soort dingen meer. Weet u, dan worden dingen bovenop gelegd, opdat ze meteen in onze beschouwing betrokken zouden worden. En dat is het hele verhaal. En dat zijn meer van dit soort schriftgedeelten waar dat op gelijke wijze gebeurt. Het is niet noodzakelijk meteen typologie. Het een is niet een beeld van het ander, maar het verwijst naar elkaar. En dat is wat er gebeurt. In elk geval, die Ismaël die is aan de haal gegaan met het overblijfsel en hij vertrekt in de richting van Ammon. Maar dan meldt zich die Johanan, die Ismaël sowieso al nooit vertrouwd had. En dat is vers 11 enzovoorts. Toen namen zij alle mannen en togen heen om met Ismaël, de zoon van Netanja, te strijden. En ze vonden hem aan het grote water dat bij Gibeon is. Daar waren wij nu. En de geschiedenis herhaalt zich, want het was eerst die Ismaël die vermoordde Gedalia. En nou wordt het alsnog Johanan die Ismaël weer dood. Zo wordt dat volk, dat overblijfsel, dan toch nog weer een keer gered, zodat het niet afgevoerd wordt naar Ammon. Maar ja, wat dan wel? En het verhaal wordt langzaam verteld, met allerlei details die er weinig toe doen. Maar het is gewoon spannend, want er moet iets gebeuren. Het probleem van de rest van deze geschiedenis is overigens dat het maar zo ophoudt en door de rest van het verhaal ons niet verteld wordt. Hoe het echt afloopt. Nou ja, we hebben nog hoofdstuk 42. 43. 44, nou ja, in hoofdstuk 45 zijn 5 versjes, maar die horen eigenlijk al bij het verhaal niet. Toch weer wel, maar daar hebben we het dan wel weer over. Maar dan houdt het verhaal gewoon op. Dat wil zeggen, dan verdwijnt die hele persoon van Jeremia eigenlijk van de bladzijde van de Bijbel, roep ik altijd. En krijgen wij nog een paar hoofdstukken met enige uitgebreide profetieën over allerlei landen, waaronder over Babel overigens. Hetgeen te verwachten was, omdat nou eenmaal Juda vernietigd wordt door Babel. Maar er zit gewoonlijk aan vast, naar Bijbels gebruik, dat daarna een profetie gegeven wordt over hoe dan Babel weer aan zijn eind zal komen. Ik bedoel dit, je hebt dat in Jesaja heb je dat ook. Daar gaat het bij gelegenheid, in hoofdstuk 9 geloof ik, over de ondergang van het tienstammenrijk, dat uitgebreid wordt aangekondigd. Maar het wordt meteen gevolgd door een profetie over de ondergang van Assur alsnog. Want het tienstammenrijk zou veroverd en vernietigd worden door Assur. Zo wordt het daar aangekondigd. Maar meteen eroverheen komt dan een profetie over dat ook Assur geoordeeld zal worden. En hier in Jeremia vind je dus een oordeel over Juda, maar het wordt gevolgd door een profetie over hoe dan toch ook Babel geoordeeld zal worden. En beide profetieën, die over Assur en over in Jesaja en die over Babel hier in Jeremia, beide profetieën, die hebben meteen betrekking niet eens zozeer op wat in het verleden daadwerkelijk wel gebeurd is tot op zekere hoogte, maar ze hebben meteen betrekking op wat in de toekomst alsnog gebeuren zal. En die profetieën springen meteen naar de dagen van de wederkomst van Christus. Zo zit het in elkaar. Het is tamelijk gecompliceerd. En het enige wat je kunt doen, is dus gewoon wat je altijd moet doen, schrift met schrift vergelijken. Al die hoofdstukken naast elkaar leggen, met elkaar vergelijken enzovoort. Nou goed. Wij zijn dus onderweg naar die Ismaël enzovoort. Hè. En dan staat er in vers 13, want daar waren we gebleven, dacht ik. Neem de draad wel even op, in vers 11. Toen Johanan, de zoon van Karea, die direct al gewaarschuwd had aan Gedalia, denk erom, die Ismaël die is niet te vertrouwen. Toen Johanan, de zoon van Karea, en al de oversten der heren die met hem waren, al het kwaad horen dat Ismaël, de zoon van Netanja, gedaan had, zo namen zij al de mannen en togen heen om met Ismaël, de zoon van Netanja, te strijden. En ze vonden hem aan het grote water dat bij Gibeon is. Gibeon is een plaats in het gebied van Benjamin. Net als Jeruzalem dus ook. Gibeon speelt nogal eens een rol in de diverse anekdotes, zal ik maar zeggen. Hoe moet je dat zeggen? Perioden in de geschiedenis. Wij kennen de Gibeonieten trouwens van huis uit, weet u nog? Die met die oude kleren. Ja, die een verbond sloten met Joshua enzovoort. De Gibeonieten. Wat werden ze? Houthakkers en wapendragers? Oh nee, waterdragers, ja. Houthakkers en waterdragers. Ja. Gibeonieten. Speelt een rol in de geschiedenis van Saul. De lijken van die zonen van Saul, geloof ik. Die werden daar nog aan de muur opgehangen of zo. Wat het maar was allemaal. Het komt een paar keer voor, maar daar wil ik het met u helemaal niet over hebben, dat soort details. Omdat ik van mening ben dat het ons niet al te veel oplevert. Dat wil zeggen, wat het ons oplevert is dat het plaatsen zijn die een rol gespeeld hebben in de geschiedenis van Israël. En vaak ook een waarbij sprake is van oordelen van Gods wegen, Gibeon ook trouwens. Ter illustratie van het een en ander. Maar omdat ze voor het verhaal zelf dan toch verder geen betekenis hebben, laat ik dat ook nu buiten beschouwing. Maar aan het grote water dat bij Gibeon is. En het geschiedde als al in het volk dat met Ismaël was, Johan zag. Want dat volk dat met Ismaël was, dat was dat volk dat door die Ismaël werd weggevoerd naar Ammon, hè. Het land uit, als slaven, als gevangenen in elk geval. Maar toen zij Johanan zagen, de zoon van Karea, en al de oversten, de heren die met hem waren, dat waren dus nog officieren, we hebben het daar eerder over gehad, omdat ze eerder genoemd werden, militairen in ieder geval. Zo werden zij verblijd, want ze zagen daar een soort van veredeld legertje aankomen. En al het volk dat Ismaël van Mispa gevankelijk had weggevoerd, wendde zich om en zij keerden zich en gingen over tot Johanan, de zoon van Karea. Toen brak er onder het volk van die gevangenen opstand, dan wel revolutie uit. En toen waren ze ook niet meer te houden. Ze voegden zich dus bij Johanan. En Ismaël zelf, de zoon van Netanja, ontkwam van Johanans aangezicht met 8 mannen en hij toog tot de kinderen Ammons. Dat wil zeggen, naar Ammon. En daarmee dus gewoon in de praktijk de Jordaan over. Daar komt het op neer. Hij ontsnapte. En toen, sinds dat moment vinden wij dus dat overblijfsel, waarvan we het aantal niet kennen, officieel, vinden we dat overblijfsel verzameld rondom deze Johanan. En we vragen ons af wat er nu mee gaat gebeuren. Ze waren eerst onder Gedalia, toen waren ze onder die Ismaël, en nu zijn ze onder die Johanan. Hetgeen nog een tamelijk positieve suggestie wekt, omdat Johanan nou eenmaal betekent dat Jehovah genadig is. Het is gewoon de naam Jan, hè, dat kent u, hè? Johannes. Hè? Johanan, Ganania. Maar we zullen zien. Toen nam Johanan, de zoon van Karea, Mitschades al de... Leuk is zo'n woord, Mitschades. Wij hebben niet veel meer over dan en in gewoon Nederlands, maar ja. Ik vind dit altijd veel fraaier, ja. Mitschades al de oversten der heren die met hem waren, het ganse overblijfsel des volks, vergis je niet als ik het zo lees, het ganse overblijfsel des volks, dan lijkt het een heleboel. Maar ik voeg er maar weer bij dat het begrip overblijfsel sowieso impliceert dat het maar om een gering aantal gaat. Hè? Altijd. Ook als het ganse overblijfsel is, dan blijft het nog maar dat kleine aantal volk. Het ganse overblijfsel des volks dat hij wedergebracht had van Ismaël, de zoon van Netanja, van Mispa, nadat hij Gedalia, de zoon van Ahikam, geslagen had. Dan zit Jeremia, als die het tenminste opgeschreven heeft, valt nou ook in herhalingen. Want je moet wel de draad proberen vast te houden met al die namen en zo. Maar toen het zover was, Te weten de mannen die krijgslieden waren en de vrouwen en kinderkens en kamerlingen die hij van Gibeon had wedergebracht. Hele verzameling volk, vrouwen en kinderen die verstopt waren en nog zo wat volk. En natuurlijk wat verdwaalde officieren die ontkomen waren. En zij togen heen, onder leiding van die Johanan. Zij togen heen en sloegen zich neder. Want zo doe je dat als je in tenten moet bivakeren. Dan sla je je neder. Nou ja, de tentankers de grond in, hè. De haringen wil ik niet zeggen, zeker niet op Urk. Maar het heet ook officieel ankers, hè. Tentankers, ja. Zij sloegen zich neder te Gerut Chimham. Soms denk ik, nou, dan weet je het wel als je in Gerut Chimham terechtkomt. Maar niemand weet wat dat is, hè. Plaats staat niet op de kaart. Dat is een goede reden voor. Gerut betekent zoveel als een nederzetting, een plaats, een gebied, een plaats in het Afrikaans, zeg ik het eigenlijk. Een plaats, een plaats. Ons woord paleis is dat dan weer, maar vooruit. Place, een plek, een gebied, een landgoed, wat het maar is. Te Gerut, dat is een woonplaats feitelijk. Habitation, zeggen ze in het Engels, geloof ik, voor dit, op deze plaats. En Chimham is gewoon een eigen naam van iemand. Zoals we ook in de Bijbel kennen de plaats van zulk een. Bij iemand, dus in zijn tuin of voor de deur, of waar het maar is dan precies. Dat doet eigenlijk ook helemaal weinig de zaak in. Chimham betekent zoveel als kwijnen. Kent u dat woord dan wel? Kwijnen. Ja, wij moeten het uitleggen. We hebben er al wegkwijnen van gemaakt. Kwijnen. Ja. Dat wil zeggen, het wordt steeds minder en minder en minder. Het gaat steeds slechter. Dan kwijn je weg, of het kwijnt weg, of wat er maar wegkwijnt dan. Hè. Ik veronderstel dat er op die plaats niet veel goeds groeien wilde. In het gebied van die man. Maar vooruit. Het is bij Bethlehem. Zij togen heen en sloegen zich neder te Gerut Chimham, dat bij Bethlehem is om voor te trekken dat ze in Egypte kwamen. Want de weg vanuit, in ieder geval vanuit Jeruzalem, het algemeen vanuit het gebied van Benjamin naar Egypte, die loopt van oudsher via Bethlehem, zuidelijk van Jeruzalem. En ook dat is een plaats uit de geschiedenis. Een tamelijk belangrijke plaats, eigenlijk. En niet maar omdat de Heer Jezus daar geboren werd, natuurlijk. Hè? Want kijk, de Heer Jezus werd daar geboren omdat zijn ouders voor de gelegenheid moesten wezen in de stad Davids, omdat zij uit het huis en geslacht van David waren. En waar hadden we het ook alweer over? In alle chaos, waar ging het ook alweer over? Hoe het nou verder moet met het Davidische koningshuis, dat gecontinueerd zou worden de generaties door. En hier schijnt er een eind aan te komen, al hebben we dan onze hoop toch nog gesteld. Mag ik hopen op des koningsdochteren. Die we de vorige keer tegenkwamen in 41 vers 10. Want die behoorden tot dit gezelschap. Dat is belangrijk en kostbare waar. In dit geval. En we houden ze goed in de gaten. Voor zover dat mogelijk is. En hier heb ik dus lui uit het huis van David. En ze zijn daar bij Bethlehem. Het is eigenaardig genoeg dat er staat dat bij Bethlehem is. Want de geboorte van de Heer Jezus was ook niet in, maar bij Bethlehem. Maar bij Bethlehem werd in de tijd ook Benjamin geboren. U weet, in de velden van Efrata, dat is bij Bethlehem, dat is niet bij Bethlehem is dat. En daar werd Benjamin geboren en daar stierf Rachel. En hier zijn ze vanuit een plaats in Benjamin, Gibeon, zijn ze onderweg naar Egypte. En ze bivakeren daar bij Bethlehem, zodat je je afvraagt, kan dat wel goed aflopen? Tenminste, het lijkt me dat je dat dan afvraagt. Via al deze associaties, hè? En hoe gaat dat met het huis van David? Komt dat wel goed? Het antwoord is natuurlijk, ja, het komt goed. Dat kan niet anders, want de Heer heeft dat beloofd. Maar hoe dat nou verder moet, ja, dat is nou net het spannende van het verhaal eigenlijk, hè? Nou goed. Maar ze zijn onderweg naar Egypte. En ik herinner u eraan dat de Heer Jezus zelf trouwens ook met zijn ouders vanuit Bethlehem, voor zover wij weten vanuit Bethlehem, eveneens ooit naar Egypte vluchten. Zoals deze mensen ook proberen via Bethlehem naar Egypte te vluchten. Je hebt toch wat associaties. En beide verhalen gaan dan toch in essentie over de Davidische koningshuis. Heb je het nog? De associatie. Kwam het goed met de Heer Jezus later? Ja, het kwam toch nog goed. Nou ja, of toch niet? Snelle stappen. Kwam de zaligheid dan alsnog bij Juda terecht en bij het Joodse volk? En de zegeningen van de gewisse weldaden van David? Kwam het dan alsnog bij Juda terecht, terug uit Egypte, alsnog bij Juda? Het antwoord is nee, Juda wilde het niet. Maar waar kwam het terecht ook alweer? In plaats van bij de twee stammen is het terechtgekomen met het instammen van Israël. In overeenstemming met het profetisch woord. En hier, maar je bent hier 600 jaar voor onze tegenwoordige bedeling, vind je zo'nzelfde route. Je vraagt, ja, wat moet er van dit Davidische koningshuis terechtkomen, waarvan je dan toch in ieder geval hier nog minstens twee erfdochters over hebt? Zal dat goed komen? Komt het alsnog bij Juda terecht of zo? En het antwoord is nee. Ik geef nu zelf een antwoord. Ik zeg nee, daar komt het niet terecht. Maar het komt wel ergens terecht. Maar het komt terecht bij de 10 stammen van Israël. En die 10 lagen nog bovenop van het begin van het hoofdstuk. Het eerdere deel. Getal 10. Heb je dat? Zo werkt dat ongeveer, hè? Nou ja, we hebben het er nog over. Zij zouden naar Egypte. Van Bethlehem naar Egypte. Dat is pas januari, dus dat moet je nou nog weten hoe dat zit. Hè? En dan voor het aangezicht der Chaldeeën. Want ja, zij vreesden. Ik kan het beter doorlezen. Er staat namelijk, want zij vreesden voor hun lieder aangezicht. Dat wil zeggen, voor die Chaldeeën, de komst van de Chaldeeën. Dit leuke is trouwens dat je uit deze uitdrukking hier kunt besluiten dat het woord aangezicht wel degelijk ook de betekenis kan hebben van iemands verschijning. Daarmee van iemands komst. Niet maar statisch zijn buitenkant, aangezicht, maar ook iemands zodat je nog, als je nog eens leest over het aangezicht des Heren, moet je bedenken dat het best kan duiden op de wederkomst van Christus, van de Heer. Dat hij komt. Hier vrezen ze voor het aangezicht van de Chaldeeën. Wat vrezen ze? Dat die Chaldeeën, die Babyloniërs dus, die onder leiding van Nebukadnezar of zijn personeel, zich alsnog weer hier in het land zullen melden. En daarom proberen ze het land uit te vluchten. En waarom is dat? Omdat Ismaël, de zoon van Netanja, Gedalia, de zoon van Ahikam, geslagen had, die de koning van Babel over het land gesteld had. Want Nebukadnezar had Gedalia aangesteld, maar die werd gedood door die Ismaël. Kortom, het personeel van Nebukadnezar, de gouverneur van Judea, om zo te zeggen, is gedood geworden. Dus te vrezen valt dat die Babyloniërs inderdaad een wraakactie zullen ondernemen, logischerwijze. Waarom ook niet? Wij kennen die Babyloniërs langzamerhand. En ik hoop dat u nog onthouden hebt dat ze dan toch in ieder geval 3 keer achtereenvolgens Jeruzalem veroverd hebben. En pas bij de 3e keer Jeruzalem hebben verwoest. Ze kwamen steeds terug. Als Juda weer in opstand kwam, of de belasting niet wilde betalen, of wat het maar was precies, dan kwam Nebukadnezar weer. Soms niet meteen. Soms ging er een paar jaar overheen. Maar niettemin, het is 3 keer gebeurd en de kans is groot dat hij het nu weer zou doen. Dus ze zeggen, we moeten hier het land uit, want het is hier levensgevaarlijk. En dan gaan we nog langzamer, want dan staat in hoofdstuk 42... Toen traden toe alle oversten der heren... Niet dat die heren die legers aanwezig waren, ik zeg het nog maar een keer. Maar ja, er waren nou eenmaal officieren, om zo te zeggen, die dan toch bijtijds gevlucht waren. En vervolgens weer verzameld werden, we hebben het erover gehad, dus vooruit maar. Toen traden toe alle oversten der heren, Johanan de zoon van Karea en Jezania de zoon van Hosea en al het volk van de kleinste tot de grootste toe. Wij kennen die mensen verder niet, dus ik zie er ook niet zoveel nut in om erbij stil te blijven staan. En zij zeiden tot Jeremia, laat toch onze smeking voor uw aangezicht nedervallen. Ja, dat je dat zo moet zeggen, dat wist ik ook niet, maar... Zo heet dat hier. Laat toch onze smeking voor uw aangezicht nedervallen. En bid voor ons tot de Heere uw God. Voor dit ganse overblijfsel. Dit hebben we allemaal al gehad, hè? Ik bedoel, we hebben in de voorgaande hoofdstukken al enige malen gelezen dat men aan Jeremia vraagt om te bidden. Voor het volk, bid toch tot de Heere. Zoals je ook kunt zeggen, bid toch tot Allah, of bid toch tot Baal, of bid toch tot Dagon, of vraag het toch aan dat kalf, want die ezel kan je beter... Nee, goed, laten we zitten. En zo is het, bid toch tot Jehovah. Dat maakt iemand niet meteen tot een gelovige, hoor, overigens. Maar bid toch tot de Heere, want jij bent toch een profeet van Jehovah, bid toch tot de Heere. En u weet hoe het voorheen was. Ik ga het niet meer opzoeken nu, maar u weet toch hoe het voorheen was. Toen greep de Heer in en die zei tegen Jeremia, denk erom dat je niet voor het volk bidt ten goede tot mij. Want ik zal u niet horen. En hier is het weer, dat wil zeggen, dat is een vast thema, dan moeten ze bidden. Willen ze dat iemand voor hem bidt? En de Heer zei steeds, ik zal niet horen en denk erom dat je dat niet doet. En als je toch wil bidden, bid dan maar, zei Jeremia, bid dan maar voor de vrede de stad waarheen de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren. Want in haar vrede zult gij vrede vinden. Het zijn geen populaire woorden, omdat als je tegenwoordig roept dat je niet mag bidden voor Jeruzalem, dan ben je wel een erge ketter, hoor. En toch zeg ik het rustig. Want ja, dat is bijbels. Wat wou je bidden voor een ongelovig volk? Wat moet de Heer eraan doen dan? U weet wat de Heer doet met een ongelovig volk. Of met een ongelovige staat. Hij maakt er een einde aan. En dat zou je toch langzamerhand moeten leren. Zeker uit zo'n boek als dit. Nou goed, de vraag is, bid toch voor dit ganse overblijfsel. Let op wat er vervolgens staat, u wist mee, want wij zijn weinigen. Want een overblijfsel, zei ik u, is per definitie weinig. Dat is weliswaar een betrekkelijk begrip. Dus het kunnen er honderden zijn en misschien was het wel meer dan 1000, dat weet ik ook niet. Maar verhoudingsgewijs, weinigen van vele overgelaten. Met nog een ander woord voor overblijven. Overblijfsel en overgelaten. Een heel klein percentage. Gelijk als uw ogen ons zien. De idee is dat Jeremia dat volkje wat overgebleven was kon overzien dus. Dan kan het niet al te groot geweest zijn. En bid toch tot de Heere dat ons Jehovah... Uw God, let op, vers 3, dat de Heere, uw God, zij erkennen Jehovah als de God van Jeremia, maar niet als hun eigen God. Dan had het moeten zijn dat Jehovah onze God bekendmaken de weg die wij zullen ingaan, enzovoorts. Want ja, ze willen wel bidden, maar bidden, als men bidt wil het nog niet zeggen dat men dus een gelovig is. Het wil hooguit zeggen dat men religieus is. Maar of men gelooft in het woord dat die God gesproken heeft, tot wie men wil bidden, ja, dat is nog maar zeer de vraag. En uit de reactie van Jeremia, die we zo zullen lezen, mogen blijken dat Jeremia er niet het minste vertrouwen in had. In hun geloof bedoel ik. Maar dat zullen we zien. Dat ons de Heere uw God bekend maken de weg die wij zullen ingaan. Goh, komt daar die tekst vandaan? Waarheen leidt de weg? Ja. Zo maar. En de zaak die wij zullen doen. Want zo werkt dat in religieuze kringen. Als het men niet meer weet, dan gaat men het God vragen. En omdat God gewoonlijk niks zegt, gebruikt men daar wat hulpmiddelen bij. Bijvoorbeeld iemand die in trance gaat en dan van alles begint te orakelen. Of men gaat, pendelen enzovoort. Hè. Maar ja, ik zal je niet vertellen wat voor technieken er allemaal voor zijn. Om een antwoord te krijgen van de Godheid. Doe maar weer. Maar dan wil men het weten. Of men raadpleegt gewoon de horoscoop, zal ik maar zeggen. Armoe, ja. Dat ons de Heer uw God bekendmaken de weg die wij zullen ingaan en de zaak die wij zullen doen. En de profeet Jeremia zei tot hen, ik heb het gehoord. Ziet, ik zal tot de Heer uw God. Let op de woordspeling eigenlijk, hè. Zij zeiden tegen Jeremia, bid toch tot uw God, Jehovah uw God. En Jeremia zegt tot hen, ik zal bidden tot Jehovah uw God. Want de Heere is boven alle volken in de eerste plaats de God van Israël. Maar ja, dat waren ze zich kennelijk niet al te zeer bewust meer. Maar het is wat Jeremia hen hier wel aanwrijft, hè. Het is uw God. Ik zal bidden naar uw woorden. En het zal geschieden, het ganse woord dat de Heer u zal antwoorden, zal ik u bekendmaken. Ik zal u niet één woord onthouden. Niet één woord achterhouden dus. Die dingen hebben we al eerder gelezen in voorgaande hoofdstuk ook, waar hetzelfde voorkwam. Toen zeiden zij tot Jeremia, de Heere zij tussen ons tot een waarachtig en gewis getuige, indien wij niet naar alle woord met het welk u de Heer uw God tot ons zal zenden, al zo zullen doen. Het zij dan goed of kwaad, wij zullen der stem des Heeren onze Gods. Hey, nu noemen ze de Heer ook inderdaad hun God. Wij zullen de stem des Heeren onze Gods, tot welke wij u zenden, gehoorzaam zijn, opdat het ons wel gaat, wanneer wij de stem des Heeren onze Gods zullen gehoorzaam zijn. Nou, dat lijkt me duidelijk. Ze beloven, naar eer en geweten, beloven ze die stem des Heeren hun Gods gehoorzaam te zijn. En het gebeurde ten einde van 10 dagen. Ik weet dat ik het niet mag zeggen, maar laat ik het al vragenderwijs stellen. Kan het u wat schelen dat het in 41 vers 1 10 mannen zijn? Of dat het in 41 vers 8 10 mannen zijn? Of dat we hier moeten wachten tot het einde van 10 dagen? Of leren we nou iets dat de Heer weliswaar gebeden verhoort, maar het pas na 10 dagen antwoord geeft? Dat er een levertijd op gebedsverhoring zit van 10 dagen. Of zoiets. Of wat moet je er dan mee? Waarom staan die dingen er dan? Dat getal 10 wordt ons ingewreven. Dat is wat er gebeurt. En meer kan ik er ook niet van zeggen. En waarom het gebeurt? Ja, nou, denk er maar eens over na dan. Hè? Dat zal de reden zijn. Denk daar eens over na. Gebeurt het ten einde van 10 dagen... dat de Heere woord tot Jeremia geschiedde. Kijk, bij Daniel, in Daniel 10 duurde het 21 dagen. Weet u dat nog? Na 3 weken der dagen. Na 10 dagen. Dat de Heere woord tot Jeremia geschiedde. Punt. Toen kreeg je dus antwoord, na 10 dagen. Toen riep hij Johanan, de zoon van Karea, de bekende dus, de baas van het hele spul, de leider, zal ik maar zeggen. En alle oversten der heren die met hem waren en al het volk van de kleinste af tot de grootste toe, staat er niet meer bij, maar het is nog steeds inclusief des konings dochteren dus, hè? Want dat hebben we gelezen. En hij zei tot hen, zo zegt de Heere, de God Israëls, die is ook aardig. Want we hebben hiervan doen niet met Israël, maar met Juda. Historisch gezien. En ik probeer me te verplaatsen in deze gebeurtenissen en in die dagen. De ondergang van Jeruzalem en het volk en die natie daar was niet de ondergang van Israël. Dat was ver daarvoor. Dit was de ondergang van Juda. En nou spreekt God tot dit volk, het Jood, niet Israël, maar Juda. En de Heere noemt zich de Heere, de God van Israël. Waarmee toch in ieder geval gezegd wordt dat de Heer nog wat meer ijzers in het vuur heeft dan alleen het Joodse volk of een overblijfsel daarvan. Of populair gezegd, hij is de God niet maar van 2 stammen, maar van 12. En dat is heel populair gezegd natuurlijk en onnauwkeurig, maar u weet waar ik het nu over heb. Hè? De God van Israël. Dat kwamen we eerder tegen in Jeremia, dat hij zich richtte tot Israël. En uit het verband blijkt duidelijk dat het over de 10 stammen gaat. Merkwaardigerwijze, ook de traditionele commentaren hebben daar gewoon ook geen twijfel over, hoor. Dus duidelijk genoeg, historisch gezien. De God van Israël. Zo zegt de Heere, de God van Israël, tot welke gij mij gezonden hebt om uw smeking voor zijn aangezicht neder te werpen. Indien gij lieden in dit land zult blijven, is het antwoord van de Heer aan dit overblijfsel. Op verzoek. Indien gij lieden in dit land zult blijven wonen, zo zal ik u bouwen en niet afbreken, en u planten en niet uitrukken. En denk er dan om dat de woorden die hier staan, de woorden zijn uit hoofdstuk 1. Ik bedoel de woorden waarmee de bediening van Jeremia beschreven wordt. Hij zou koninkrijken bouwen en planten. En hij zou koninkrijken uitrukken en verdoen, weet u nog? En dat is wat in deze geschiedenissen gebeurt. En als hier staat, zo zal ik u bouwen en niet afbreken, wil zeggen dat uit dit overblijfsel alsnog een Joodse natie ontwikkeld zou worden. Dan zouden ze wel in dit land moeten blijven. Want, zegt de Heer, ik zal dat doen en ik zal u dus niet uitrukken, want ik heb berouw over het kwaad dat ik u aangedaan heb. Dat berouw, dat heb ik al eens vaker uitgelegd. En dat gaat nou niet doen, maar wel zeggen. Dat hele woord berouw, dat heet bij een andere gelegenheid vertroosting. Dat wil zeggen, het is niet berouw negatief, het is niet troost positief. Het is een woord ter aanduiding van dat verandering zal gebracht worden. En of dat positief of negatief is, ja, dat zit niet in het woord, alleen de vertalers proberen het erin te leggen. En als ze het negatief willen interpreteren, dan vertalen ze met berouw. Maar als ze het positief willen vertalen, vertalen ze het met troost. Tot in het Nieuwe Testament aan toe komen wij dat begrip nagam tegen. Ik heb berouw. Het had net zo goed kunnen zijn, ik heb troost over het kwaad dat ik u aangedaan heb. Heb je dat nog? Dat betekent gewoon dat, oké, er komt een eind aan. Aan dat kwaad wat ik je over je gebracht heb. Dat komt sowieso een keer over dat volk. Want we hebben nogal wat profetieën die spreken over een uiteindelijk herstel van alle stammen van Israël in 1 koninkrijk, waarbij het ook niet meer 2 volken zouden zijn, maar 1, kortom. We hebben die profetieën over het Messiaanse Rijk. Dus het komt toch een keer. Nou, dat soort woorden worden dan gebruikt. Ik heb berouw over het kwaad dat ik u aangedaan heb. Het is hetzelfde woord als waarmee Jesaja 40 begint. Troost, troost, mijn volk. Het is de aankondiging van een nieuw verbond en de prediking van het evangelie. Letterlijk, in Jesaja 40. Troost, troost. Daarom heet de Messias bij gelegenheid inderdaad ook zo. Nachem, Nacham, Nachem, Nahum. Namelijk de trooster. Daar gaat het over. Ik heb berouw eventueel over het kwaad dat ik u aangedaan heb. Vrees niet, zegt hij, voor het aangezicht. Je kunt daar gewoon het woord komst invullen, hè? Probeer dat te onthouden bij dat woord. Niet dat je dat hier echt nodig hebt. Maar hier is het vanzelfsprekend. In andere schriftplaatsen niet al te zeer. Maar het is wel degelijk een toepassing van dat woord. Hè? Vrees niet voor het aangezicht des konings van Babel, voor wiens aangezicht gij vreest. Vrees niet voor hem, spreekt de Heer, dat is al drie keer. Want ik zal met u zijn om u te behouden en u van zijn hand te redden. Als je nou toch zo nodig ethiek moet bedrijven, niet dat het niet moet, maar als we dat nou even doen, dan komt het er eigenlijk op neer dat de Heer hen als het ware op de proef stelt en zegt, nou, als je nou hier blijft, dan zal het goed met je gaan. Maar voor dat doel zouden ze dus moeten vertrouwen op wat de Heer hen nu zegt. De Heer zegt, dan blijf je hier. En dan zal ik je bouwen en planten. Dan zal ik voor je zorgen en dan zal je geen kwaad overkomen. Wees maar niet bang voor die Nebukadnezar. Dus ze worden uitgedaagd om hun vertrouwen alsnog te stellen op wat de Heer bij deze gelegenheid spreekt. Nou ja, daar gaat niks van terechtkomen, maar dat komt verderop, hè. Maar de Heer belooft dat hier en zegt, ik zal jullie de barmhartigheid geven, vers 12, dat hij zich uwer erbarmen en u weder in uw land brengen. Maar zo gij lieden zult zeggen, wij zullen in dit land niet blijven, opdat gij de stem des Heer uw Gods niet gehoorzaam zijt, zeggende, nee, maar wij zullen gaan in Egypteland, alwaar wij geen krijg zullen zien, nog het geluid der bazuin horen. Dat is twee keer hetzelfde, uiteraard. Hè? Nog naar brood hongeren, en daar zullen wij wonen, blijven. Nu dan, daarom hoort des Heere woord, gij overblijfsel van. Nee, niet Israël, hè? Juda. Dit is het overblijfsel van Juda. Ja. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls. Indien gij ganselijk uw aangezichten zult stellen om in Egypte te gaan, en zult heen ingaan om al daar als vreemdelingen te verkeren. En je moet begrijpen de oorsprong van dit volk. Hè? Dat hele Israël is ooit door de Heer uit Egypte verlost geworden. En nu kiezen ze ervoor, een overblijfsel van het volk kiest ervoor, om voor hun eigen veiligheid alsnog terug te gaan naar Egypte. En misschien begrijpt u dan iets van wat de Heer hier zegt. Terug naar Egypte, dat nooit. Het heette trouwens een weg die ze nooit meer zouden zien. Had de Heer beloofd. Maar niettemin, ze gaan het toch doen. Maar kom maar. Zo, als je dat toch doet, vers 16, zo zal het geschieden dat het zwaard waar gij voor vreest u al daar in Egypteland zal achterhalen. En let dan op, wat er staat niet zozeer dat ze dan door het zwaard in Egypte worden omgebracht of zoiets, maar er wordt gezegd dat het zwaard waarvoor zij vrezen hen daar zal achterhalen. Dat is dus het zwaard van Nebukadnezar. Nou ja, niet hoogst persoonlijk natuurlijk, maar het leger van Nebukadnezar dat hen zou achterhalen in Egypte. Helemaal. En de honger waar gij voor zorgt, dat wil zeggen waar gij zorg voor hebt, wat uw zorg is, die honger zal u al daar in Egypte achteraan kleven en gij zult al daar sterven. En honger, dat hoort bij oorlogsgeweld in het algemeen. En let op, ze willen naar Egypte en zeggen, daar zullen we geen honger hebben. Want van oudsher is er in Egypte altijd te eten, dat weet u toch, hè? Dat was al zo sinds de dagen van Jozef. Ja, het is nou eenmaal een vruchtbaar land. Maar de heer zegt, nee, als je daar naartoe gaat, zal dat zwaard waar je voor je weggelopen bent, zal je daar achterhalen en in Egypte zal je honger hebben. Want die honger wordt dan veroorzaakt door het leger uiteraard, hè, door oorlogsgeweld. Dat brengt altijd honger met zich mee. Om een heleboel redenen. Maar we zullen het daar verder ook maar niet over hebben. Kortom, gij zult al daar in Egypte alsnog sterven. Zo zullen al de mannen zijn, vers 17, die hun aangezichten stellen om in Egypte te gaan, om al daar als vreemdelingen te verkeren. Zij zullen sterven door het zwaard, door de honger en door de pestilentie. En ze zullen niemand hebben die overblijven of ontkomen van het kwaad dat ik over hen zal brengen. Dat is de regel. Er komt nog een uitzondering. En die is wel aardig ook om te vertellen meteen. Want dat is altijd al zo geweest. Ook al wordt er aangekondigd dat er een volledig oordeel zal komen over alles en iedereen. Dan nog altijd is er een overblijfsel. Dat is een zeer hardnekkig beginsel in de Bijbel. Hier ook trouwens. Is altijd een uitzondering op de gangbare regel. Maar daar hebben we het nog over. Vers 18. Want zo zegt de Heer der Heerscharen, de God van Israël. Gelijk als mijn toorn en mijn grimmigheid is uitgestort over de inwoners van Jeruzalem, alzo zal mijn grimmigheid over u lieden uitgestort worden als gij in Egypte zult gekomen zijn en gij zult wezen tot een vervloeking en tot een ontzetting en tot een vloek en tot smaadheid en zult deze plaats niet meer zien. Je zal nooit meer terugkomen in Juda. Sterker nog, je zult in Egypte omkomen. Vervolgd worden kennelijk ook. De Heer heeft tegen jullie gesproken, gij overblijfsel van Juda, gaat niet in Egypte, want weet zekerlijk dat ik heden tegen u betuigd heb. Gewisselijk, gij hebt uw zielen verleid, want gij hebt mij tot de Heere uw God gezonden, zeggende, en dit is weer Jeremia aan het woord, hè? Nou, dat was hij toch, want hij bracht de woorden van de Heer over, maar hier spreekt hij namens zichzelf. Gewisselijk, gij hebt uw zielen verleid, want gij hebt mij tot de Heer uw God gezonden, zeggende, bid voor ons tot de Heer onze God en naar alles wat de Heer onze God zal zeggen. Alzo maak het ons bekend en we zullen het doen. Nu heb ik het u heden bekendgemaakt, maar gij hebt niet gehoord naar de stem des Heer uw God, noch naar al hetgeen met het welk hij mij tot u gezonden heeft. Wat er intussen allemaal gebeurd is terwijl we deze woorden lezen, dat weet ik dan niet. Maar Jeremia weet dus nu meteen dat ze niet in Judea zouden blijven, maar inderdaad toch, ondanks het woord van de Heer, naar Egypte zouden gaan. En het wordt ons in één adem verteld. Er wordt ons niet eens verteld dat het volk zegt, ja, dat kan de Heer nou wel zeggen, maar bij nader inzien doen we het toch niet. Het is net alsof Jeremia er gewoon vanuit gaat, van ze gaan dat toch niet doen. En dat is zo. Dat wil zeggen, ze gaan hier niet blijven, ze gaan niet het woord van de Heer geloven en vertrouwen enzovoorts. En dus eindigt dat hoofdstuk met, zo weet nu zekerlijk dat gij door het zwaar, door de honger en door de pestilentie sterven zult, ter plaatse waar het u gelust heeft heen te gaan om al daar als vreemdeling te verkeren. En ja, ik wou zeggen, geloof het wel niet, maar dit volk heeft inmiddels een geschiedenis van enkele tientallen jaren achter de rug sinds de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar, in de dagen van Daniel, dagen waarin dezezelfde Jeremia heeft opgetreden, 40 jaar lang overigens, want dat hebben we eerder gelezen dat het zo was. En al die 40 jaar heeft het woord dus zeer geklonken en het volk is ongehoorzaam geweest. En er is precies gebeurd wat de profeet des Heren aan het volk had bekendgemaakt. En dit is ongeveer de laatste gelegenheid. En nog steeds, ze willen wel weten wat de Heer gezegd heeft, maar ze zijn niet van plan er zich aan te houden. En zo komen wij bij hoofdstuk 43. Het geschiedde als Jeremia geëindigd had tot het ganse volk te spreken al de woorden des Heren hun schats, met de welke hem de Heere hun God tot hen gezonden had, te weten al die woorden. Zo sprak Azaria, de zoon van Hosaja, en Johanan, de zoon van Karea, en al de trotse mannen, dat wil zeggen al de hooggeplaatste mannen, waarvan Johanan waarschijnlijk de belangrijkste was. En ze zeiden tot Jeremia: gij spreekt leugen. Kijk, nu komt pas het antwoord, maar Jeremia was er al van uitgegaan dat ze niet zouden horen. Die wist het al. Gij spreekt leugen, de Heere onze God. Onze God, ze claimen die God wel. Maar ze zeggen: de Heere onze God heeft u niet gezonden om te zeggen: gij lieden zult niet gaan in Egypte om al daar als vreemdelingen te verkeren. Maar Baruch, de zoon van Neria, hitst u tegen ons op. Die Baruch, dat is de secretaris, de schrijver van Jeremia. Baruch, de zoon van Neria, hitst u tegen ons op, opdat hij ons overgeven in de hand der Chaldeeën. Maar ja, Jeremia en dus ook Baruch, mag ik aannemen, die hadden al een reputatie dat ze aan de kant van de Chaldeeën stonden. Dat hebben we in eerdere hoofdstukken al gezien. Ze werden beschouwd als collaborateurs, samenwerkers met de Babyloniërs. En hier komt dat weer naar boven. Dat zij ons doden en ons gevankelijk naar Babel wegvoeren. Kortom, Jeremia wordt bedankt, maar ze willen niet geloven in de woorden des Heren. Ze hadden het wel beloofd van tevoren, maar het wantrouwen van Jeremia wordt hier bewaarheid. Met als consequentie: alzo gehoorzaamde Johanan, de zoon van Karea, en al de oversten der Heren en al het volk der stem des Heren niet, om in het land van Juda te blijven. Maar Johanan, de zoon van Karea, en al de oversten der Heren namen het ganse overblijfsel van Juda, die van al de heidenen waar zij waren heen gedreven, wedergekeerd waren, om in het land van Juda te wonen, de mannen en de vrouwen en de kinderkens en des konings dochteren. Nog even een keer. En alle ziel die Nebuzaradan, de overste der trabanten, bij Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan, gelaten had. Ook de profeet Jeremia en Baruch, de zoon van Neria. Let op hoe het er staat. Vers 5, nog een keer. Johanan en al de overste der heren namen het ganse overblijfsel van Juda. En ze namen ze mee naar Egypte, vers 7. Zij togen in Egypteland, want ze waren de stem des Heren niet gehoorzaam en ze kwamen tot Tachpanhes. Wat er gebeurt is dus dat het overblijfsel wordt weggevoerd onder leiding van Johanan tegen de woorden van de Heer in. Maar je mag ook aannemen dat er wellicht bij deze verzameling volk enigen waren die dat liever ook niet gedaan hadden. Want zo wordt het geformuleerd. Er wordt gezegd: Johanan, de zoon van Karea, en al de oversten des Heren, of der Heren, sorry, namen het ganse overblijfsel van Juda. Zo van, ze worden meegenomen. Letterlijk. Met andere woorden, de kans bestaat dat er mensen bij waren die dat liever niet gedaan hadden. Maar ja, zij waren op een of andere wijze gevangenen. Zodanig dat inderdaad ook Jeremia zelf en Baruch werden meegevoerd, volgens het einde van vers 6. Zodat je moet constateren dat ze dus verder ook niks te vertellen hebben meer. Ze zijn gevangenen van deze officieren en ze worden en bloc met de hele groep weggevoerd naar Egypteland En dan staat er, en zij kwamen tot Tachpanhes. Tachpanhes. Zeg maar Daphne. Dat is de populaire versie van de naam. Tachpanhes, dat ligt noordoostelijk in Egypte. Bij de oostelijke, meest oostelijke, de Tanische arm van de Nijl. Dat wil zeggen, als je vanaf Canaan of vanaf Judea, wat je maar wil, Egypte binnenkomt, dan ben je daar. Dan kom je bij Tachpanhes uit. Mede omdat daar ook de karavaanweg langs loopt. En dat is niks bijzonders eigenlijk ook nog, omdat steden nou eenmaal gebouwd werden langs de karavaanroutes. Vanwege de handel enzovoorts. Daar was trouwens een paleis van farao. Dat staat trouwens in de volgende verse. Dat zo is. Dat zo is. Gek genoeg, de oude Egyptische naam voor de plaats kennen wij niet. Wij kennen de naam alleen maar via het Grieks. Dat wil zeggen, naast de Bijbel kennen we het alleen maar via het oude Grieks. Dan heet het Daphne. En in het, dat is de naam Daphne, dus een meisjesnaam. Het is trouwens ook, de plaats is kennelijk dan ook naar een meisje genoemd. Want eerder in de Bijbel, namelijk in 1 Koningen 11, vers 19 en 20, komen we de naam tegen als de naam van de vrouw van de farao. En die had dan weer een zuster en die had dan weer iets met een Israëliet. Dat doet er nou niet toe, maakt voor het verhaal niet zoveel uit. Maar u vindt in ieder geval diezelfde naam daar terug als de naam van een dame. Van een Egyptische koningin. Maar daar is waarschijnlijk ook de plaats naar vernoemd. Al bestaat ook nog het idee dat het de naam was van een Egyptische godin. Maar dat maakt allemaal verder niet zoveel uit. Het staat nog steeds op de kaart. In het Arabisch heet het Daphne. En op de kaart staat het als Tel Daphne of Tel Daphne. Maar het blijft altijd dezelfde naam. En het staat op de kaart vooral sinds 1886... En dat is dan weer zo omdat de locatie toen opgegraven is door zo ongeveer de meest bekende Egyptoloog, Egyptische archeoloog die wij kennen. Maar dat was geen Egyptenaar, want archeologie, dat was het van de Britten in de eerste plaats. Ook trouwens van Zwitsers, maar vreemd genoeg. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het was ontziet me de naam, Flinders Petri. Flinders Petri, dubbele naam. Flinders Petri, 1886. Toen had men nog maar nauwelijks overigens de archeologie uitgevonden. Dat weet u misschien niet, maar archeologie, dat wil zeggen het graven in de grond naar oudheden en daaruit enige historie reconstrueren. Dat is een vak, dat hebben wij te danken aan Nappi, bijgenaamd Napoleon. Die was geïnteresseerd in de oudheid. Dat heb je vaak met die, hoe moet je die lui noemen? Met die lui met enige grootheidswaanzin, zal ik dan maar zeggen. Dat woord zocht ik. Het is, te weinig chocolade gedronken. Die megalomanen, ja. Die Nebukadnezar, want die was de zoveelste in een reeks van megalomanen die dan een wereldrijk wilden stichten. De kleine Corsicaan. Maar die kwam met zijn legers in Egypte aan. Bekend is van hem de uitspraak die hij deed voor zijn troepen toen ze waren bij de piramiden van Cheops. Daar sprak hij zijn mannen toe en zei: 40 eeuwen zien op u neer. Dat was een beetje een krappe schatting als u mij vraagt, maar het doet er nou niet toe. 40 eeuwen zien op u neer. En ze hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat er aan oudheden zo links en rechts zwierf, om dat ook meteen mee te nemen naar Parijs. En daar hebben wij het Louvre aan te danken. Want het is sindsdien en op grond daarvan gesticht. Zodat we nog steeds wel wat te bedanken hebben aan Napoleon, zal ik maar zeggen. Maar het vak van archeoloog, dat is pas later tot ontwikkeling gekomen. En dit was een van de eerste. Vlinders Petri. En dat is wel aardig, maar dat moet ik eigenlijk pas vertellen bij de volgende verse. Dus ik lees eerst de volgende verse maar. Want daar staat toen geschiedde de zere woord tot Jeremia te Tachpanes. Nou zijn we met het hele spul in Egypte aangekomen. Net over de grensstad. En dan staat er dat de Heer zegt tot Jeremia: neem grote stenen in uw hand. Het idee is eigenlijk twee stenen. Dat wil zeggen in elke hand één en zo groot mogelijk. Dat is de klassieke interpretatie van wat hier staat. Neem grote stenen in uw hand en verberg ze in de klei, in de tichelover die bij de deur van Farao's huis te Tachpanhes is, voor de ogen der Joodse mannen. Kortom, te Tachpanhes, waar ze gekomen waren, is een paleis van de Farao. Niet alleen daar, het was zeker niet de Egyptische hoofdstad. Maar ja, wij hebben in Nederland ook nog wel wat koninklijke paleizen, zo links en rechts. En er staan er zelfs een paar alleen al in Den Haag. Maar we hebben er nog zo'n paar, hè. In Breda, in Leeuwarden, in... of wat er van over is, of wat er vroeger was. In Amsterdam, jawel, in het Loon natuurlijk. En oh ja, in Soestdijk was er ook nog een. Jawel. Maar goed. Maar in Tachpanhes was dus een paleis van Farao. Daar was ook een deur, de ingang. En dan wordt het iets ingewikkelder, want er staat dat er sprake is van een tichelhoven bij de deur van het paleis van de Farao in Tachpanhes. Was een tichelhoven en klei. Ja, dat zal wel. U weet wat een tichelhoven is? Een tichel is een tegel, dan wel gewoon een baksteen enzovoorts. En die worden gemaakt van klei, weet u wel. En dat wordt dan, als ze een beetje mee zit, gebakken. Soms niet, soms wordt het in de zon gedroogd en dat moet het dan doen. En soms wordt het inderdaad met vuur gebrand. En zo maakt men tichelen. En daar was men kennelijk mee bezig, is dan het idee, ik kom er zo op terug. Maar dan moesten twee grote stenen, geen tichelstenen, maar echte stenen, moest hij daar op een of andere wijze kwijt zien te raken. De aardigheid is dat men van oudsher, maar het was voor 1886 dus, in het algemeen van mening was dat het paleis helemaal niet bestaan had. Dat het dan maar een verhaal was in Jeremia. En bovendien heeft men voor die tijd ook altijd glashard beweerd dat er historisch geen enkel bewijs was voordat die Babyloniërs, de Chaldeeën dus, inderdaad Egypte veroverd hebben of op zijn minst tot in Egypte zijn doorgedrongen onder Nebukadnezar. En dankzij de archeologie leert men dat nu niet meer. Omdat, ja, er zijn nou eenmaal documenten. Kleitabletten, ja. Er zijn nou eenmaal kleitabletten gevonden. Waarin helemaal een verslag staat van die onderneming van Nebukadnezar in Egypte. En het is bij de geschiedschrijvers is dat erbij ingeschoten, wordt nergens vermeld. Maar dankzij de archeologie heeft men dus toch geschriften ervan gevonden. Op de bekende manier. Kleitabletten, die bewaard werden bij grote aantallen en die in de tand destijds nou eenmaal doorstaan, enzovoorts. Dus tegenwoordig kan je het makkelijk zeggen, die Nebukadnezar is opgetrokken naar Egypte, heeft Egypte inderdaad veroverd en heeft waarschijnlijk dus ook zijn plaats hier gevonden, want dat staat hier. Heeft zijn plaats hier gehad, heeft zijn tent hier opgeslagen in Tachpanhes en op deze plek voor de deur van het paleis van de Farao. Dat is het dan, hè. Soms is het toch wel aardig, dat werk wat die wetenschappers doen. Maar ja, in die dagen, in de 19e eeuw, waren archeologen gewoonlijk nog gelovigen. Dus die hadden Nou ja, als eerste belang inderdaad dingen te onderzoeken die rechtstreeks verband hielden met de Bijbel. En Vlinderspit Petri was daar geen uitzondering op. Maar goed, maar er is nog wat anders aan de hand. Want men vertaalt hier wel plechtig met tichelolven. En dan wil je weten toch, tenminste ik heb dat dan. Dan wil ik wel even weten wat tichelolven eigenlijk is in het Hebreeuws. Wat zijn ze van die woorden? Want per slot in het Nederlands zijn het al twee woorden die men aan elkaar geplakt heeft. Hoe is dat dan in het Hebreeuws? Wat staat daar dan? En daar staat het woord malban. Malben, zo je wil, maar als het verder nergens toe doet, dan vul je alleen maar a's in. Hè? U weet, Hebreeuws zijn alleen medeklinkers. En dan vul je dus klinkers in. En als het verder helemaal niet om gaat en niet om een zinsverband, dan vul je gewoon een a in. Malban, dat is wat er staat. En het woord is officieel, dat kan iedereen tegenwoordig die een computer heeft zo zonder meer even controleren. Het woord is afgeleid officieel van Laban. De M fungeert als een soort voorvoegsel. Het heeft iets met Laban te maken. Met betrekking tot Laban. Waarna de vraag is, wat is Laban? En die is leuk. Dat is heel leuk wat Laban is. Want Laban, dat is dat woord dat je in Genesis 11 tegenkomt. Als de inwoners van Babel, want de wereld is maar klein, nietwaar? Als de inwoners van Babel zeggen, komt, laat ons tichelen strijken. Nou, ze zeiden, kom aan. Kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En wat is tichelen strijken in het Hebreeuws? Dat is Laban. Het woord heeft de betekenis ongeveer die van egaal maken. En als toepassing vind je dan tichelen strijken. De vertalers hebben het dus vertaald met strijken. Vlak maken, zo van ze gooien die klei in een bakkie en dan strijken ze hem af dat die glad is. En dan keren ze hem om en hebben ze weer een tegeltje. Heb je dat nog? Egaliseren. Vandaar dat Laban ook wordt vertaald met wit. Niet omdat het echt wit is, er is trouwens een ander woord voor wit. Maar meer in de zin van blank. En blank, dat is niet maar wit. Blank wil zeggen dat het egaal is. Eigenlijk. En het is de naam dus vervolgens ook van een persoon. En die persoon, dat was Laban, dat was die figuur die ergens staat in de oudere tak van de familie. Heb je dat nog? Misschien dat ik er volgende keer op terugkom, maar ik weet nog niet hoe ik dat doen moet. Dus daar denk ik nog over na, hoe ik dat zal doen. Volgende keer, maar iets met oudere tak van de familie. En dan kom ik ineens in de Oud-Testamentische geschiedenis terecht. Hè? Toen Jacob als de jongere broer niettemin het eerstgeboorterecht kreeg boven zijn oudere broer. En dat eerstgeboorterecht kreeg hij dus van zijn vader Isaac. Toen moest Jacob vluchten voor Esau, zijn oudere broer. Toen verkeerde Jacob 20 jaar lang bij zijn oom Laban, dat was uit de oudere tak van de familie. En in die omstandigheid kreeg hij zijn vrouwen en zijn kinderen, die dus inderdaad kleinkinderen waren van Laban, en zelfs zijn hele kudde en daarmee zijn hele rijkdom. En toen hij 20 jaar later terugkwam, toen was hij schatrijk. Maar al zijn bezittingen, heel zijn bezittingen, hij had toch het eerstgeboorterecht gekregen, maar wat had hij nou, 20 jaar later? Hij kreeg het eerstgeboorterecht van Isaac, maar al wat hij had was afkomstig uit een oudere tak van die familie die eerder onterfd was. Uit Nahor, oudere broer van Abraham. Hoezo eerder onterfd? Want als je de geslachtslijn van die eerdere onterfde oudere broer van Abraham volgt, kom je vanzelf uit bij Jacob en bij de stammen van Israël. En dan blijkt dat heel Israël toch van die oudere tak afstamt. Het is nog veel erger, en het komt nog veel vaker voor trouwens, dan ook in die familie, dan wat ik u nu vertel. Maar dat kan ik u ook zo niet vertellen, dat zou je moeten zien. Maar ik zei u al, ik denk er nog over na hoe ik dat nou weer eens moet doen. Want het punt is dat dat een betrekkelijk vast gegeven is in de Bijbel. Laban is die man op de achtergrond. En ik vind het wel aardig om het weer een keer te vertellen. Jacob is natuurlijk gewoon een beeld van het gelovige overblijfsel uit Israël. Esau, die wordt gepasseerd, maar Esau is een beeld van het Joodse volk, Edom. Jacob wordt dan een beeld van de gemeente, waarbij Esau, het Joodse volk, gepasseerd wordt. En zo heb ik het thuis ook geleerd. Dat was makkelijk. Ja, twee broers, ze worden verwisseld. De ene is een beeld van Juda, het Joodse volk dat gepasseerd wordt. En de andere is een beeld van de gemeente, die dan dus de zegeningen krijgt van Abraham en Isaac. En daarmee het eerstgeboorterecht, gemeente van eerstgeborenen. Maar ja, ik heb als jongen altijd vreemde vragen gehad, die ik nooit gesteld heb overigens ergens. Want de vraag is dan, maar wie in vredesnaam, of in hemelsnaam, wie is dan Laban? Waar staat die dan voor? En het eenvoudige antwoord is natuurlijk toch, ik denk dat u dat allemaal inmiddels wel weet. Het eenvoudige antwoord is, als Esau staat voor de twee stammen van Israël, en die krijgen dus niet wat ze hadden kunnen hebben, Esau, dan is Laban dus een beeld van de 10 stammen van Israël. En daar vindt Jacob als beeld van de gemeente zijn domicilie. Zijn thuis bij de andere tak, van de oudere tak van de familie. Waarmee de naam Laban dus meteen geassocieerd wordt met de 10 stammen van Israël. Heb je dat nog? En dat de naam Laban tevens de naam is van wat wij populair Brittannië noemen. Albion, namelijk Laban. Ja, dat is inderdaad zo, ja. Of dat toeval is? Nou, misschien wel, maar dan heb ik nog een hele lijst van dit soort toevalligheden. En dan verdwijnt het toeval vanzelf. Nee, de naam Albion voor Engeland, een poëtische naam, maar het is een oude naam van Engeland. Men zegt, ja, dat komt omdat vanwege de White Cliffs of Dover, hè, de witte krijtrotsen enzovoort. Dan zeg ik, ja, dat zal wel, jongen. Dat zal wel. Ik geloof het meteen. Dat geloof ik ook wel. Maar die naam beklijft daar, hè. Dat is genoemd naar Laban. Op een of andere wijze. En daar gaat het maar om. Dat u die achtergrond meepakt. En hier, in Jeremia 43, daar is ineens sprake van Laban. Nou ja, met een letter ervoor, met M ervoor, maar die M ervoor, waardoor het Malban wordt of zoiets. Dit wil zeggen dat het iets is wat met Laban te maken heeft. Iets met Tichelen te maken heeft. En de vertalers hebben gedacht, wat heeft er met Tichelen te maken? Een Tichelenoven. Hebben ze ervan gemaakt, staat de vertaling. En als u mij niet gelooft, dan pakt u thuis even uit de kast een paar andere Bijbelvertalingen, ook Nederlandse, wat jongere Nederlandse Bijbelvertalingen. En daar is het niet meer vertaald met Tichelenoven, omdat je kunt dat verhaal, je kunt dat niet dichtkrijgen. Verberg ze in een Tichelenoven, in de klei, in een Tichelenoven, dat kan helemaal niet. Bovendien, je kan wel iets verbergen in een oven, maar dat duurt een paar dagen dan toch hoogstens voordat iemand in die oven moet wezen en die stenen daar vindt en ze eruit haalt. Dat kan dus helemaal niet. En dus staat er in nieuwere Bijbelvertalingen, er staat gewoon plaveisel. Een tichelwerk. Niet een tichelover, maar een tichelwerk. Een plaveisel. En de aardigheid ervan is dat in 1886 die vlinders Petrie, daar aan het graven geweest is. En die heeft het hele ding, de fundamenten van het oude paleis blootgelegd. Inclusief het plaveisel voor de ingang van het paleis een plein ervoor, voor de ingang. Dat doen ze tegenwoordig in Nederland ook nog steeds met paleizen. Er moet een beetje ruimte voor gemaakt worden, een groot plein. Voor, al was het maar voor de parades en de feestelijkheden en wat het maar was allemaal, de processies. Maar dat is daar te zien. Als je op internet zoekt, vind je er wel een tekening van. Of een foto misschien ook wel. Die heb ik niet gevonden, want dat kan me niet zoveel schelen. Maar tekeningen ervan heb ik wel gezien, ja. Van hoe die constructie daar was. En wat hij dus zegt tegen Jeremia is dit: neem grote stenen in uw hand. Zoals ik zei, klassiek is de interpretatie dat hij dus twee stenen moest nemen, in elke hand één. Zo groot als hij vatten kon. En die moest hij verbergen in de klei in het plaveisel. Bij de deur, bij de ingang dus. Bij de deur, of voor de ingang van Farao's huis te Tachpenas. En moest ze gewoon in de grond, waarschijnlijk onder het plaveisel, verstoppen. En dat dat zo is, dat blijkt dan ook vervolgens uit de rest van het verhaal. Want daarna moest hij zeggen: zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël. Zie, ik zal henen zenden en Nebukadrezar, de koning van Babel, mijn knecht, halen. Dus de Heer zegt: ik zal dat doen. Ik zal Nebukadnezar hierheen brengen. En ik zal zijn troon zetten bovenop deze stenen die ik verborgen heb. Met andere woorden, als Nebukadnezar komt, dan zal hij zijn tent opslaan hier op dit plein, boven deze, onder of in, maar onder het plaveisel verborgen stenen. Heb je dat? Ja. En hij zal zijn schone tent, of namelijk, hij zal zijn schone tent daarover spannen. En hij zal komen en Egypte land slaan, wie ten dode, en wie ter gevangenis, en wie ten zware, hoe dat maar aflopen zal. Verschillende wijzen, maar men zal daar gedood worden. En ik zal een vuur aansteken in de huizen der goden van Egypte, zegt de Heer. Maar hij gebruikt Nebukadnezar daarvoor. Dat deed hij al in verband met Jeruzalem. Dat zal hij ook doen met Egypte. En hij zal ze verbranden en gevankelijk wegvoeren. En hij zal Egypteland aantrekken, gelijk als een herder zijn kleed aantrekt. En hij zal van daar uittrekken in vrede. Kortom, de Heer zou Nebukadnezar zenden en die zou inderdaad het een en ander aanrichten daar in Egypte. En op deze specifieke plek in Tachpenas zou hij zijn troon neerzetten, zijn tent opslaan. De aardigheid is bovendien dat dat hele paleis, dat, ik weet niet of ze het echt weer opgebouwd hebben. Heb ik niet nagekeken, weet ik niet. Maar ik heb er wel tekeningen van gezien, van hoe dat dan geweest zou moeten zijn. En ze weten ook hoe het heet. Dat die locatie, dan wel dat, dat pand, dat paleis. Dat heet Kasher Bint. Die naam kent u misschien. Onder de naam Kasher El Bint gegeven wordt aan een gebouw in Petra. Langs de hoofdroute, langs de hoofdweg in Petra, feitelijk. Maar het heet, en een kassebind betekent zoveel als een fort of een kasteel of iets dergelijks. Maar het heet het kasteel of het huis of het paleis van de Joodse dochter, dan wel van de dochter van de Jood. Kasher El Bint El Yehudi. Voor de zekerheid lees ik het even op, dat ik het niet verkeerd zeg. Kasher Bint El Yehudi. Vertaald met de kazel, want kasser, dat is ons Nederlandse woord kasteel. De R en de L wordt nog wel eens in talen verwisseld. En niet alleen onder Aziaten, overigens. Maar dat weet iedereen, dat het zo werkt. Kasser, kasteel. Kasher Bint El Yehudi, the castle of the Jewish daughter. Dat wil zeggen, er is iets met een Joodse dame die daar... daar is dat pand historisch naar vernoemd geworden. Dat is in de geschiedenis blijven hangen. En daar is geen verklaring voor. Dit kun je gewoon op internet vinden, hoor. Gewoon in Wikipedia en wat het maar was. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Je zoekt Daphne op en dan vind je dat allemaal vanzelf wel een keer. Maar een verklaring daarvoor heeft men niet, tenzij dan... Maar ja, dan kom je dus in Jeremia terecht. Tenzij dan dat die Jew's daughter, die dochter van de Jood... dat die dan ook bovendien nog daar gehuisd zou hebben in dat paleis... en waarna dat paleis later in de geschiedenis genoemd wordt... tenzij dan dat die Joodse dochter een van die dochters des konings was... die dan met Jeremia terechtkwam in Tachpenas. En dat is de enige verklaring die ervoor bestaat. Heb u die nog? Met andere woorden... op een of andere manier... hebben die koningsdochteren... van die dochteren van Zedekia hebben daar een spoor nagelaten... in deze naamgeving. En het is niet zomaar een huis... maar die dames waren ook niet zomaar twee dames. Of drie. De hoogste schatting die ik ken is dat het er drie waren... maar ik ken er maar twee die dan ook nog een naam meekrijgen... daar hebben we het nog wel over. Maar de naam is blijven hangen op die plek... En begrijp je me goed, je kunt wel wat anders verzinnen. Je kunt ook verzinnen, dat hebben ze er later in willen leggen. Ze hebben later, even later, nog eens de Bijbel gelezen en gedacht... die prinsessen moeten daar geweest zijn. En ze hebben het grootste pand wat daar stond nog... of waarvan de overblijfselen waren, daar in Tachpenas, in Daphne... hebben ze er toen maar nagenoemd of iets dergelijks. Maar ja, waarom zou men zulke dingen doen... als het verder geen enkele consequentie heeft. En wat betekenen die prinsessen dan... als dat koningshuis ten onder is gegaan in Jeruzalem... en waarom zou hun naam of hun herinnering dan in Egypte bewaard moeten blijven? Ik bedoel, als dat dan toch gebeurt... dan moet er nog veel meer aan vastzitten. Dan moet het van historisch belang geweest zijn. En dat is zo... omdat het verhaal verder gaat. Maar ja, dat staat dus niet letterlijk in de Bijbel. Omdat het verhaal van de andere kant verder gaat. Dat wil zeggen, van de andere kant wordt verteld vanuit Ierland... dat daar iemand aankwam. En die had bij zich de dochter van de farao. Maar ja, farao betekent alleen maar koning. Dus die had een koningsdochter bij zich... En dat betekent ook al niks, waar het niet dat die dochter dan een erfdochter was. Dat wil zeggen, de drager was van het erfrecht. En dat spulletje kwam dan in Ierland aan. Het is daar getrouwd, het is de grondslag geworden voor een koningshuis daar. En ja, het staat niet in uw geschiedenisboekjes van de lagere school. Ook niet van de middelbare, daar al helemaal niet trouwens. Dus ja, dan heette het legenden, hè. En dan kun je ze aan de kant schuiven. Maar ja, je blijft toch met een verhaal zitten. Dat wil zeggen, het loopt hier ergens af. Want verder gaat het verhaal feitelijk niet, hè. Hier wordt gewoon aangekondigd... dat op dezezelfde plek waar ze nu zijn... bij dit paleis van de koning van Egypte, van de farao... daar zou Nebukadnezar komen, daar zou hij zijn tent opzetten... en vanuit die situatie zou hij vervullen deze profetieën... die hij via Jeremia aan dit Joodse overblijfsel gedaan heeft. En meer horen we er feitelijk ook niet van. Dat wil zeggen, Jeremia richt zich nog een keer... dus in hoofdstuk 44 tot dit volk. Nog een heel hoofdstuk... alsof we er nog niet genoeg hadden, waarin een oordeel wordt aangekondigd... alsnog weer en opnieuw over dit overblijfsel. Hoewel er toch melding gemaakt wordt van een kleine uitzondering. En daar houdt het verhaal gewoon op. En dan zitten wij, net zoals nou aan het eind van de avond... ja, maar hoe loopt het dan af? Want ik blijf erbij dat we zitten met het probleem. Hier houdt het Davidische koningshuis op. We vinden in de Bijbelse geschiedenis daarna geen koning meer uit het huis van David. Terwijl net nog een paar hoofdstukken eerder gezegd werd: denk erom, aan dat koningshuis van David komt geen eind. Er zal altijd iemand uit David de troon van David zitten. En er zal altijd ergens iemand uit Levi zijn die de Heer zou dienen. Heb u dat nog? Ja. Ik kwam er van de week achter, nee, vorige week. Wanneer waren we op vakantie? Kwam ik erachter dat vanaf Agas, koning Agas, de Joodse koningen, die koningen uit het huis van David, wel degelijk afstammen van Levi. Vier moeders scheiden ergens onderweg. Een dochter van de hogepriester, van Zadok, die trouwde met de koning uit het huis van Juda. In het nageslacht daarvan staan dus langs een vrouwelijke lijn wel degelijk van Levi af. Zodat het nog niet eens noodzakelijk twee verschillende dingen zijn. Die uitspraken over Juda, over het huis van David en de Levieten. Maar het kan zelfs nog samengevoegd zijn tot één. Om wat voor redenen ook. Maar misschien hebben we het daar nog eens over. Want we zullen het voor vanavond weer hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, voor uw profetisch woord. Wij danken u dat we onder alle omstandigheden mogen vertrouwen op uw beloften. En niet een voorbeeld nemen aan de ontrouw van Israël, maar in tegendeel een voorbeeld nemen aan de trouw van onze heiland zelf en aan uw eigen trouw, omdat u altijd doet wat u in uw woord hebt aangekondigd. We danken u daarom dat we daarop onze levens mogen bouwen. En dat we ons mogen verdiepen niet in wat mensen allemaal zeggen of bedacht hebben, maar in tegendeel ons mogen verdiepen in dat eeuwige, dat onvergankelijke woord dat u ons hebt nagelaten en dat we ook vanavond aan deze plaats weer mochten openen. We danken u dat we mogen leren verstaan dat we uw kinderen geworden zijn, daarmee uw erfgenamen, een mede-erfgenamen met Christus en als eerstgeborenen zelfs zullen delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. Wij danken u daarom ook voor die toekomst die u ons beloofd hebt. Een toekomst in uw koninkrijk en zelfs in een hemelse positie. En dat we daarna mogen uitzien en kunnen uitzien, dat danken wij niet alleen aan de rijkdom van uw genade, maar ook aan dat woord dat we ook vanavond weer mochten openen. Waardoor we deze dingen mogen leren en verstaan. En waarheid bovendien die ons vrijmaakt, ons losmaakt van de slavernij van deze wereld en ons plaats in uw gemeenschap. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij. Niet omdat we niet geloven dat u dat doet, maar om te bevestigen wat wij geloven, ook voor uw aangezicht. Wees u ons nabij op grond van uw beloften, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.